dan wordt er echt letterlijk 3 keer gevraagd van, joh, mevrouw, bent u zich ervan bewust dat u naar een verzorgingshuis verhuist? Wilt u dat? En ik heb later nog een keer aan die 3 vragen nog een keer toegevoegd. Nou, voor jullie, lieve schat, je wordt gewoon opgesloten totdat je doodgaat. Realiseer je waar we het over hebben. En dat doet zo. Ja, ik kan die emotie nog wel herinneren. Nu voel ik hem niet zo als toen. Maar dat was dus verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja. Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets niet alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagrampagina @nietalledaags. Laten we snel beginnen! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Niet Alledaags. Vandaag ga ik in gesprek met Ton. Zijn vrouw Hester overleed op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte Alzheimer. Deze diagnose liet lang op zich wachten, met name omdat dit niet vaak voorkomt bij zulke jonge mensen. Naar aanleiding van het ziektebeeld van zijn vrouw ontwikkelde Ton een hulp-app voor mensen met dementie, Timesteps. Ton, welkom.
Dankjewel.
Superleuk dat je je verhaal wil doen bij Niet Alledaags. En bedankt dat ik in jullie prachtige huis mag komen. We hebben net het thema al even voorbesproken. Interessant, maar ook een heftig verhaal. Ik wil eigenlijk even helemaal terug naar het begin. Wat was Hester voor een vrouw voordat ze ziek werd?
Nou ja, ik heb op haar begrafenis ga je inderdaad over dat soort dingen spreken. Dus daarom, en dat schiet me dan nu even te binnen. Hester paste eigenlijk in geen enkel hokje. We hebben elkaar ontmoet op Relatieplanet, dat bestond toen nog. En ze had daarop haar foto's geüpload. En ik vergeet nooit meer, dan zat ik bij 1 foto te kijken. En dan denk ik, wow, out of my league. En dan keek ik naar een andere foto en dan dacht ik van, nou, hoe als het nou maar niet zo iemand is die elk weekend naar de camping wil en met de tenen door het gras onkruid wil gaan woeden. Heel erg eco, hoewel ik daar wel een beetje van hou, hoor. Maar we moeten het niet overdrijven.
Zo zag ze eruit.
Op die foto dan. En op weer een andere foto was ze aan het dansen met alcohol en wijn. En ik denk, nou, als ze maar niet elk weekend in het café wil hangen. Zo had ik allerlei foto's. En ik kon haar niet plaatsen in een hokje. En dat is precies wat Hester voor vrouw altijd is geweest. Niet te plaatsen in een hokje. Ze was alle hokjes bij elkaar.
Misschien van alle markten thuis. Of als ik het zo...
Ja, van ja. Alle markten thuis of eigenlijk...
Bij geen één.
Bij geen één, dat ja. Klinkt wat prettiger. Dus ze was echt altijd zichzelf. Daarnaast is Hester eigenlijk gegroeid in haar leven naar een persoon wat echt onvoorwaardelijk kon luisteren en liefde kon geven. Zij heeft maar 1 baan gehad. En dat is voor verstandelijk beperkte kindjes mogen werken. De jongste kindjes. Dat heeft ze 30 jaar lang mogen doen.
Zo.
Ja, en tot en met de laatste dag, bij wijze van spreken, ging ze fluitend naar haar werk toe. En wat zij daarin vooral zag, was dat die kinderen waren of zijn puur. Die hebben geen filters, die zijn puur. En die schoonheid daarin... Het gaf haar de energie en de passie om daar liefde voor terug te geven in de vorm van zorg en aandacht en luisteren. En dat deed ze uiteindelijk ook voor mij, voor haar vriendinnen, voor haar familie. Dat was Hester.
Ja, dus een vrouw met een groot hart en een grote passie voor wat ze deed in het leven.
En een lekker ding.
En een lekker ding. Ook niet onbelangrijk.
Nee, zeker niet.
Hoe zag jullie leven er samen uit voordat zij ziek werd? Ik begreep dus dat ze inderdaad werkte in de zorg.
Ja.
Woonden jullie samen? Of, hoe zag jullie leven eruit? Wat deden jullie?
Wij zijn elkaar natuurlijk, toen we elkaar tegenkwamen... onze allereerste date was liefde op het eerste gezicht. Echt het sprookje. Ik was zover dat ik dacht van, nou, ik wil eigenlijk geen relatie. Ik heb 3 kinderen... moet werken. Ik had wel wat dates gehad. Ik denk, nou, dat wordt hem niet. Dus ik zei voor de grap, ik zei, nou, ik wil wel wat afspreken, maar laten we dan maar naar de sauna gaan, want daar heb ik wel zin in. Ik denk, doet ze toch niet? En toen zei ze ja. En nou ja, dat was wel even een spannend moment. Hè? maar dat brak gelijk het ijs. We maakten natuurlijk de grapje. Nou, je ziet gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt.
Letterlijk, ja.
Letterlijk. maar het was liefde op het eerste gezicht. Het was volle maan, het hele sprookje. En dat was ook wat ons al die tijd heeft verbonden. Wij moesten latten natuurlijk in het begin. Ik woonde met mijn drie kinderen op mezelf.
Jullie kwamen allebei uit een eerdere relatie.
Ja. 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 En nou, mijn drie dochters, die woonden toen alle drie nog bij mij thuis, volledig. Dus ja, dat was best wel aanpoten.
Want hoe oud waren die toen?
In het begin waren die 3, 13 en 15.
Oké, ja.
Dus die van 3, die moest nog naar de basisschool, naar groep 1. En 13 en 15, die dachten, laten we maar tegelijkertijd gaan puberen. Daar houdt papa wel van. Dus ik heb alle mooie uitdagingen gehad. En ik heb er intens van genoten. En het mooie is dat ik ben een man, praktisch. Ik kan moeilijk nee zeggen. Als het nee is, dan is het wel nee. Maar meestal is het, doe ik gewoon mijn ogen dicht. En als ik het niet zie, als zij denken dat ik het niet zie, dan hoef ik ook niet op te treden.
En, luisteren dus, ze dit ook?
Ze zullen dit absoluut luisteren, maar ze weten dit ook. En de Hester heeft vanaf dag 1 nooit de moeder willen zijn. Ik bedoel, ze hebben een moeder, die zagen ze weinig. Maar Hester heeft niet de opvoedkundige moeder, zo moet ik het eigenlijk zeggen, willen zijn. Maar is dus wel altijd die luisterende moeder. En ze kreeg de koosnaam Verwenmoeder geweest voor mijn kinderen. En dus in die periode zijn we gaan latten. Was ze er voor mijn kinderen als ik er bijvoorbeeld even niet was. Dan konden mijn kinderen dingen vertellen die ze mij niet wilden vertellen. En ja, zo woonden we de ene keer in Tiel, daar woonde ik. Of de andere keer in Ede, daar woonde zij. En ja, dat was een heerlijke tijd. We hielden van een rustig moment. Lekker met z'n tweeën op de bank. Maar ook heerlijk naar het café. Nou ja, al die hokjes dus, zeg maar.
Ja.
In de juiste hoeveelheid dan maar even. Ja, gezegd.
Alles op zijn tijd.
Alles op zijn tijd, ja, ja. Absoluut. Ja.
Nou ja, op een gegeven moment kwamen de eerste symptomen van Alzheimer. Wat waren die eerste symptomen?
Nou ja, achteraf gezien weet ik dat die al veel eerder waren. Mm-hmm. Dus, maar toen gaf ik daar natuurlijk niet de diagnose Alzheimer, hing ik daaraan. Want vrij snel al, zo'n 5 jaar, 6 jaar voor diagnose, weet ik nog dat de allereerste keer dat we op vakantie gingen, was de allereerste keer dat ik dus iets merkte. We waren op vakantie in Oostenrijk in de zomer. En zelfs na een week vergisten zij zich nog in de badkamer. Welke deur was ook alweer voor de badkamer? En het was wel een groot appartement. Dus ja, ik denk, ja, het zal wel. Dat zijn haar perfect imperfections, dacht ik toen. Maar ook waar ik woonde, daar was ze ook niet elke keer dat ze daar in één keer naartoe reed. Daar had ze ook vaak de TomTom nodig. Of ze belde me op in paniek van, joh, ik weet niet waar ik sta, maar ik kan het niet vinden.
Hoe oud was ze toen?
Moet ik denken, rond de jaar of 45, 46. Ja. Ja.
Echt nog jong en ook echt een leeftijd waarop je echt nog niet überhaupt denkt aan dat zou mogelijk dementie kunnen zijn.
Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, dus, maar ik vond het ook niet erg, snap je? Ik bedoel, ik hou van haar, ik hield van haar. Dus ik sprong in mijn auto en ik was het ridder op witte paard en ik ging de redden.
En dacht je dan van, ze is gewoon misschien een beetje een warhoofd of...
Ja, kijk, in haar zus, die heeft nooit rijbewijs gehaald bijvoorbeeld. Die had niks met autorijden. Hester had dat ook niet echt. Dat hoor je wel vaker. Dus
dat kan.
Dat kan. Daar denk je ook verder niks achter. Nee.
En hoe ging dat verder? Want de symptomen werden steeds erger.
Ja, op een gegeven moment... dat hoort ook wel bij Alzheimer. Dat je, als je dat hebt in het begin, maar ook later, probeer dat zo goed mogelijk te verbloemen. Dus je hebt het heel moeilijk door. Mensen kunnen het echt heel erg goed verbloemen. En ze wilden natuurlijk ook de perfecte vrouw zijn naar mij toe. Dus ja, ze ging mij dat niet vertellen. En Maar het liep mis op haar werk. Dat was eigenlijk hetgeen wat het meeste opviel. En haar collega's die trokken op een gegeven moment aan de bel en zeiden van, joh, dit gaat niet goed. En voor je beeldvorming, ze werkte met haar twee andere, Karin en Renske. De Benjamin, daar werkte ze maar 23 jaar mee samen.
Maar?
Ja, precies. Dus ze wisten alles van elkaar. En ja. Dat maakte dus ook dat zij dachten van, ja, dit gaat echt niet goed, er is wat mis. Er was wel wat gereorganiseerd binnen de zorgorganisatie waar ze toen werkte. Dus daar werd het eerst ook op gegooid van, nou ja, dit is een burn-out. Ze vergeet dingen. En ja, dus ga maar naar de bedrijfsarts. En toen heeft het nog bijna 1,5 jaar geduurd voordat uiteindelijk Hester zelf trouwens in overleg met een vriendin, een van haar beste vriendinnen, zei van, joh, misschien is het wel dementie. Hè, misschien is het wel Alzheimer.
Toen was het dus 50 of zo.
Toen was ze nog 49.
49, ja.
En op haar 50ste kreeg ze toen de diagnose in het ziekenhuis. En ik weet nog als de dag van gisteren, dat we liepen het ziekenhuis binnen. En ik denk van, ja, dat is het niet. Dit tikken we even af.
Maar, ja, want dat is voor oude mensen. Of?
Ja, ik wist daar gewoon op dat moment heel weinig van af.
Ja.
Ik herkende ook niet de symptomen die dan, zeg maar, even algemeen bekend zouden zijn. Ik weet nu dat helemaal niet is. Hè, dus het is niet alleen maar vergeetachtig. Er is veel meer dan dat. Maar dat wist ik toen niet. Dus ik denk, nou, dat zal het niet zijn.
Ja, maar dat bleek het wel.
Ja, gelijk in de openingszin ongeveer. Ik heb slecht nieuws, u heeft Alzheimer.
Wat zijn dan de vooruitzichten als je Alzheimer hebt?
Nou,
want ja. Wat doet die diagnose op dat moment met jullie?
Ja, goed dat je dat vraagt, want het was in eerste instantie een opluchting voor Hester. Die zei van, ja, zie je wel dat ik niet gek ben? Want die worstelde al jaren met haar problemen, zeg maar. En,
ja, en durfde het dus niet zo goed bespreekbaar te maken.
Nee. En nou ja, haar karakter veranderde ook. En in het half jaar voor diagnose was dat wel dusdanig erg dat ik wel op het punt heb gestaan om te scheiden. Omdat ik dacht van, ja, maar dit is niet de vrouw die ik ben getrouwd. Maar toen had ze de burn-out formeel nog. Dus ik denk, nou, ze moet in ieder geval wel eerst beter zijn. Hè? Maar dus eerst was de opluchting van, nou, zie je wel, ik ben niet gek. Voor mij was het ook eigenlijk ook een opluchting, want ik wist nu, ja, dit is niet het gedrag van Hester, maar het gedrag van meneertje Alzheimer. Maar ik hoorde wel in dat gesprek dat de gemiddelde levensverwachting nog maar 7-8 jaar na diagnose is. En dat wist ik niet. Ik dacht van, nou ja, ja, dan heb je vette pech, dan word je dadelijk 100. Dan heb je 40 of 50 jaar lang Alzheimer. Dus ik wist dat niet. Ik wist niet dat je daaraan dood ging. Dus.
Nee, dat wist ik ook niet.
Ja. Nee, het is en er is nog steeds geen medicijn. Er zijn nu wel wat medicijnen op dit moment die dingen kunnen vertragen. Maar er is geen verder een middeltje. En er zijn heel. Kijk, dementie is een overkoepelende naam. En mm-hmm. Er zijn heel veel vormen van dementie. Alzheimer is dan daarvan de bekendste.
Ja, volgens mij heeft 70% van de mensen met dementie Alzheimer.
Dat soort getallen, ja. dat hoor je vaker.
Ja.
Maar het zijn bijna zo'n 120 verschillende hersenziektes die allemaal rondom of onder dementie vallen. En ja, er moet nog wel wat gebeuren voordat daar echt allemaal pilletjes voor zijn.
Ja.
Ja.
Nou ja, Hester was dus blij met de diagnose. In eerste instantie van, zie je wel, ik ben niet gek. Maar dan, want je hoort dus dan dus ook van de levensverwachting. Is mogelijk nog een paar jaar. Ik begreep ook dat het bij jonge mensen progressiever is.
Ja,
dus dat de levensverwachting eigenlijk dan nog korter is.
Ja.
Hoe was dat voor jullie om dat te horen?
Nou ja, wij stonden wel altijd al positief in het leven. Mm-hmm. En natuurlijk heb je daar wel je verdriet. Hè? Dus je ziet dat het verdriet het weten, hè? Wetende dat je dus iemand moet gaan loslaten die nog leeft. Ergens in dat hele proces gaat ze zichzelf verliezen. En dat maakt wel dat eigenlijk elke dag de mooiste dag van je leven wordt. Dus zo stonden wij ook op. En dan zei ik soms niet elke dag hoor, maar van joh, dit wordt de mooiste dag van je leven. Wat gaan we ermee doen? En zo hebben we er dus heel erg positief naar gekeken. Het was ook Hester die zei van, joh, zij werden op een gegeven moment gevraagd om voor Alzheimer Nederland in een televisieprogramma wat mee te doen. En zij wilde aandacht vragen voor lotgenoten, dat met name die diagnose, dat sneller gaat, dat het beter gaat. Dat had ze achteraf gezien heel graag gewild, dat het niet 1,5 jaar had geduurd.
Ja.
Maar dat ze dat eerder wist.
Dus dat het sneller duidelijk wordt, ook bij jonge mensen, dat je die diagnose hebt.
Ja, die 1,5 jaar waren erger voor haar dan de jaren daarna, bij wijze van spreken, toen ze het wel wist.
Mm-hmm.
Zeker ik, realiseerde niet dat als je op televisie komt in zo'n programma, dat daarna word je daarop aangesproken. En dat heeft wel heel erg geholpen. Dus we waren heel erg makkelijk toenaderbaar, hè, door in onze sociale kring, door mensen op straat. En daar kon je er ook makkelijk over praten. Dus dat gaf allemaal veel houvast en veel positiviteit. Met mijn werkgever kon ik het niet helemaal vinden. We hebben dat toen maar uitgesproken naar elkaar. En uiteindelijk heb ik me laten uitkopen. En de reden was wel dat we daardoor bijna 2 jaar lang, 1,5 jaar... onze bucketlist konden afwerken. En niet zozeer dat we echt een bucketlist hadden, want we hebben een heel mooi leven. Tot die tijd hadden we dat al gehad.
Ja.
Maar ja, ook alle kleine en alle grote dingen die we nog wilden doen, zijn we gaan doen. En dus, ja, elke dag, de mooiste dag van je leven begint, wat gaan we ermee doen? En ja, dat was
fantastisch. Een mooie manier om zo'n heftige tijd eigenlijk door te maken met z'n tweeën. Dus dat je er inderdaad voor kiest om er iets positiefs van te maken, in plaats van echt bij de pakken neer te gaan zitten van, oh, je bent ziek en je gaat dood over binnen nu en een relatief korte tijd.
Ja.
Maar dat je er toch voor kiest om dan echt het meeste eruit te halen.
Ja, nou ja.
Mooi.
Ik zei nog wel eens, jongen, weet je, ik kan nog steeds eerder dood dan jij, hoor. Gaan.
Ja, dat kan altijd.
Dus dat kan altijd. Dus kijk, ook naar mijn kinderen toe, kijk ik altijd naar van, joh, uit de negatieve dingen, de levenslessen, want dit zijn de lessen van het leven.
Mm.
Als je daar niks van leert en daar niet iets positiefs uit haalt, ja, dan is het zinloos. Dus als het je dan overkomt, kijk dan wat voor positieve boodschappen zitten hierin verscholen, waardoor het voor ons niet meer zinloos is. En dat hebben we wel echt van genoten.
Bewust gedaan.
Heel bewust. En er zitten echt pareltjes in zo'n ongelooflijk verdrietig proces.
Ja.
Dus daarin zijn we eigenlijk ook gewoon dankbaar.
Nou, dat is wel een heel mooie manier van benaderen.
Ja.
Want jullie zijn veel gaan reizen.
Ja.
Toch?
Ja.
Waar zijn jullie allemaal geweest?
Nou ja, sowieso in Nederland al. Dus als iemand een verjaardag, als iemand jarig was, dan boekten we gelijk 2 dagen hotel. Dag ervoor en de dag erna. Of we gingen lekker de Veluwe op. Of dat soort dingen deden we dan in Nederland heel veel. En heel veel naar Terschelling.
Oh, leuk.
Ja.
Mooi.
Dus we zijn ook op Terschelling zijn we ook getrouwd. In de Brandaris, in de vuurtoren. En Hester en Terschelling, dat was altijd al 1. De hele leven al. Dus ja, daar kwamen we thuis. Daar kwam Hester thuis. En daar zijn we vaak geweest. Maar we gingen ook veel naar Spanje toe. We zijn naar Ibiza geweest. Was nog nooit op Ibiza geweest. Andere dingen waren bijvoorbeeld, ze had de hele leven honden, maar nog nooit een puppy gehad. En we hadden 1 hond. Die was oorspronkelijk van mij als pup. 2 dagen later hadden we een pup erbij. En dus dat soort dingen.
Gewoon impulsieve beslissingen. Heerlijk waar je impulsief. Normaal heel lang over na zou denken. Dat deden jullie nu gewoon.
Dat deden we gewoon. Niks meer uitstellen. En wel verantwoord uiteraard, hoor. Dus niet. Ja. Maar
genieten van het leven.
Echt genieten van het leven. En ja, we zijn naar Schotland gegaan. Dan naar de Hooglanden. We hebben bij het meer van Loch Ness in een oud hotelletje gezeten. Het was echt Miss Marple. Ongeveer, als je dat toevallig wat zegt. Maar in ieder geval voor de oudere luisteraars en de mensen die van Engelse detectives houden en zo. Dat was zo'n soort hotelletje. Maar daar zijn we echt ook echt de Hooglanden ingegaan. Verschrikkelijk mooi. Is heel ruig en ook wel heel spiritueel. Ook wel mooi. We zijn naar Singapore gegaan. Mijn broertje woonde daar toen.
Gaaf.
Ja, dat was echt heel erg gaaf. Overal lekker. Ze hield ook altijd al van lekker eten. Dus overal lekker eten. En al die curries. En allemaal dat soort mooie dingen. Ook ja, Singapore is wel een heel uitgesproken, bijzonder apart landje.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we van genoten. We zijn toen naar Bali gegaan, door de natuur. Ja, dat soort
echt
reizen.
Mooie herinneringen gemaakt.
Ja, absoluut.
Ja. Maar na 2 jaar, jij al 2 jaar niet gewerkt. Op een gegeven moment las ik ergens, het geld was op, ik kan niet zo lang blijven reizen en op vakantie gaan.
Ja.
En toen? Want merkte je ook achteruitgang bij Hester?
Ja, absoluut. Eigenlijk was het zo dat als we op vakantie waren, dan accepteerden zij veel meer dat... Ik wist ook bijvoorbeeld de weg niet. Ik sprak ook de taal niet.
Mm-hmm.
Dat soort dingen maakte voor haar ook dat het veel acceptabeler was dat die vorm van Alzheimer, die ze dan bij wijze van spreken, dat dan de reden zou zijn. Dat voelde dan voor haar niet zo. Als we in Ede waren, als we thuis waren of in Nederland waren, dan...
Word je daar veel meer mee geconfronteerd misschien?
Precies, ja. En, dus dat... Nee, maar ik zag duidelijk de achteruitgang al vrij snel. En, dus dat was voor mij ook de reden dat ik wilde ook heel graag weer werken. Los van financieel, dat het ook wel nodig was. Wilde ik ook wel heel graag gaan werken. Ik wilde weer gewoon weg van huis.
Mm-hmm.
En 3 vriendinnen hebben toen ook hun hulp aangeboden. Die gingen toen alle 3 een dag mantelzorgen. Dus op bezoek. En dan een paar uurtjes gaan wandelen of iets leuks doen of lekker kletsen. En dan kon ik naar mijn werk.
Ja,
ja.
Want het was op dat moment op zo'n punt dat ze ook niet meer alleen kon zijn.
Ja.
Dus dat er echt voor haar gezorgd moest worden al.
Ja.
Want waar merkte je dat dan vooral aan? Moest ze, want je kunt overlijden aan Alzheimer, maar krijg je dan echt fysieke klachten? Of waar is het dan wat zo slecht gaat? Is het dan alleen het mentale of word je ook lichamelijk ziek?
Ja, nou ja, de hulp die ze nodig had, was vooral waarom ze niet alleen kon blijven thuis. Was omdat ze dingen kwijtraakte of niet kon vinden. Dan in paniek raakte omdat ze alleen was. En paniek is dan weer een katalysator voor de symptomen. Dus dan werd het alleen nog maar erger.
Mm-hmm.
En daar werd ze heel verdrietig en angstig door. Dus met name angst en verdriet maakte dat ze niet alleen kon blijven. Was in het begin natuurlijk niet dat ze helemaal niet alleen kon zijn, maar uiteindelijk wel. Maar ook koffie zetten. Ja, we kunnen allemaal blindelings elk koffiezetapparaat gebruiken bijna. En als jij wel nog de stappen weet, het zijn bijvoorbeeld 4 stappen, maar je doet ze niet in de juiste volgorde, dan krijg je geen koffie.
Nee.
Nou, dat is heel apart. Als je dat overkomt en je weet de stappen en het lukt niet.
Ja, en je weet ook dat je het altijd wel kon.
En je weet dat je het altijd wel kon.
Dat lijkt me ook zo frustrerend.
Je wordt gewoon echt voor de gek gehouden.
Zo machteloos.
Ja, door je hersens. Dus, ja. Dus dat is wel... Kijk, en het tweede deel van jouw vraag, waar overlijd je uiteindelijk aan? Kijk, je lichaam, je hersenen, die wegen zo'n 1600 gram. Sommige mensen wat minder, maar grapje. Maar dat volume, dat wordt door Alzheimer, wordt bij overlijden is dat soms nog maar 500 gram.
Zo.
Dat sterft af. Die eiwitplakken, die gaan rondom een cel, een hersencel zitten en die sterft af. Nou, je hebt er een hele hoop, dus dat duurt heel lang. Maar uiteindelijk, dus dat betekent dat allerlei functionaliteiten die door jouw hersenen worden aangestuurd, Die
vallen uit.
Die vallen uit.
Ja.
En het ergste wat zou kunnen gebeuren is dat je overlijdt door te stikken. Dus dat je niet meer slikt. En je stikt. Dat is wat je wil voorkomen. En je kunt ook uiteindelijk overlijden aan de gevolgen van onderliggende kwalen. Zoals in die periode COVID een hele belangrijke oorzaak was. Of een longontsteking. Wat je vaak ziet bij mensen die al lichamelijk helemaal uitgeput zijn door een bepaalde ziekte. Dus dat zijn dan de meest voorkomende situaties.
Ja, dus het is niet, Alzheimer is niet per definitie alleen maar vergeetachtigheid.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Kijk, wat ik er straks ook al zei, zeker voor jonge mensen met dementie verandert het karakter ook. Betekent dat je gewoon echt een andere persoon krijgt. Dat kan soms hartstikke leuk worden, dat kan ook heel erg vervelend worden. En dat is ook niet een constante factor, dus dat was naar mij toe was ze vrij kritisch. Laat ik het dan maar even diplomatiek uitdrukken. Naar de buitenwereld toe was het heel lang nog de oude Hester.
Dat maakt het wel lastig, want jij bent inderdaad getrouwd met Hester hoe ze was. En ineens heb je toch een andere vrouw, los van haar ziekte, wordt ze dus, verandert ze ook in karakter.
Ja.
Dat lijkt mij heel lastig wel.
Dat absoluut. En achteraf gezien, dat wist ik natuurlijk niet vooraf of gedurende dat proces. Maar vanaf het moment dat ze ziek werd, heb ik in de periode dat ze nog thuis woonde, heel erg gehouden van de Hester om wie ze was. En toen zij in het verzorgingshuis terechtkwam, veranderde haar karakter naar mij toe weer. En was ze weer lief en was ik niet meer de boze man of wat dan ook. En ben ik weer van haar gaan houden om wie ze is. Dus uiteindelijk heb ik, maar dat zag ik natuurlijk allemaal pas later.
Ja.
Heb ik dat wel heel erg op die manier ervaren. En ja, moet ik eerlijk zeggen, dat zijn dan ook die verborgen pareltjes. Van waarom, wat is houden van? Waar hou je van? En wat is onvoorwaardelijke liefde? Dat zijn van dat soort mooie woorden die het altijd goed doen op allerlei praatprogramma's en weet ik wat allemaal. Maar wat is het in de praktijk?
Ja, en wat als iemand dan zo verandert? Is het dan nog steeds onvoorwaardelijk?
Ja.
Ja.
Dus, en ik heb onvoorwaardelijk ook van haar gehouden en voor haar gezorgd. Maar wel op mijn manier, vanuit mijn invulling.
Ja, mooi. Want op een gegeven moment werd de achteruitgang, dat ging zo drastisch dat ze niet meer thuis kon wonen.
Ja.
En dat was het moment dat ze naar een verzorgingstehuis ging.
Ja.
Hoe was dat? Hoe was het voor haarzelf?
Ja, nou, er zijn best wel wat bijzondere momenten daarin, dat proces geweest. Dus kijk, in eerste instantie was het verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Het was in de eerste week september. Zij is 13 augustus, is haar geboortedatum. Dus haar verjaardag zouden we vieren. Dat hebben we uiteindelijk eind augustus gedaan. Dat hadden we heel lang van tevoren al gepland. En het bleek achteraf een afscheidsfeest te worden van Hester thuis. En iedereen die daar was, wist dat. Alleen Hester zelf niet. We hadden dat Hester niet verteld. Dat was ook allemaal door iedereen geadviseerd. En dat voelt nog steeds als goed. Maar dat was wel heel erg moeilijk om een heel mooi feest te vieren op een zondag, wetende dat ze 2 dagen later naar het verzorgingshuis zou gaan.
Dat wist ze zelf nog niet?
Dat wist ze toen nog niet, nee. En ze wist niet in ieder geval dat het al zo snel zou gaan. Ze wist wel dat het zou gaan gebeuren. Want daarvoor krijg je natuurlijk een indicatie.
Mm-hmm.
Mensen mogen niet onvrijwillig worden opgesloten in een verzorgingshuis. Dus daar moeten ze toestemming voor geven.
Mm-hmm.
Dus daarvoor heb je een gesprek. En dat was ook een heel verschrikkelijk verdrietig moment. Want dan wordt er echt letterlijk 3 keer gevraagd van, joh, mevrouw, bent u zich ervan bewust dat u naar een verzorgingshuis verhuist? Wilt u dat? En ik heb later nog een keer aan die 3 vragen nog een keer toegevoegd. En nou, voor jullie lieve schat, je wordt gewoon opgesloten totdat je doodgaat. Realiseer je waar we het over hebben. En dat doet zo. Ja, ik kan die emotie nog wel herinneren. Nu voel ik hem niet zoals toen. Maar dat was, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja. Want ik kan me voorstellen dat ze zich daar zelf dus ook heel verdrietig om werd. Maar ja. Hoe was dat dan een tijdje later? Kon ze zich dat dan wel herinneren, dat het gesprek bijvoorbeeld had plaatsgevonden? In hoeverre was ze nog in het, had ze nog overzicht? Kijk, want ze leefde eigenlijk heel erg in het hier en nu.
Ja.
Maar in hoeverre kon ze zich dan nog herinneren op dat punt wat er gisteren was besproken bijvoorbeeld? Of?
Ja, het gekke is als er veel, of nou niet het gekke, als er veel emotie aan kleeft,
mm-hmm,
onthoud je dat veel langer.
Okay.
Als het iets is waar weinig emotie aan kleeft, dan kun je dat vrij snel vergeten. Onze case manager, we hebben een hele goede case manager gehad, die zei ook tegen mij, ja maar Ton, let maar op, ze wordt niet meer overprikkeld in het verzorgingshuis. Het kan heel goed zijn dat ze zelfs opknapt, grotendeels. En dat ze veel meer gaat genieten weer van inderdaad het nu. En dat gebeurde. En het verzorgingshuis, het is in Bennekom, Opella, die zei ook van, nou, alles vinden we goed. Of bijna alles vinden we goed. Dus de hond mocht mee. Uiteindelijk na 2 weken was dat niet zo'n heel goed plan. Want ja, Zo'n labrador, die ziet overal eten, dus die springt overal tegenaan. Dat was geen...
Ik kan me voorstellen dat andere bewoners dat ook wel heel leuk vinden, zo'n hond.
Nou ja, leuk, maar ook, ja, weet je, als ze tegen een oude vrouw springen omdat ze een boterham vasthoudt en die breekt de heup en daarna overlijdt ze.
Oh,
dat is niet gebeurd. Nee.
Gok even.
Ja, nee, okay. Maar dat had wel gekund.
Daar kunnen we nog een andere aflevering over maken, ja.
Nee, dus, maar de, in eerste instantie was dat wel heel erg fijn, dat in die 2 weken sliep de hond Thomas sliep op haar bed. Erbij. En dat gaf natuurlijk ja, wel heel veel warmte en liefde die in die eerste 2 weken echt heel belangrijk waren.
Ja. Ja, en misschien ook heel veel herkenning. Dat je het gevoel van eigen, dus je eigen hond.
Ja, en we hadden alle spullen uit de woonkamer ook verhuisd. Dus we hadden kleed in de steriele kamer. En er hingen allemaal schilderijen aan de muur. We hadden het echt heel mooi ingericht.
Ja.
Ze had ook een hele mooie kamer. En even, want er waren ook hele mooie dingen in die laatste, of die overgangsfase. Ik zou nog op vakantie gaan met mijn jongste dochter. Zouden we gaan even me-time, omdat zij ook mantelzorgster is geweest voor Hester. En ook wilde ik haar belonen en we zouden met z'n tweeën weggaan. En een vriendin zou op Hester passen, hoe erg dat ook klinkt even. Maar die belde af, die zei op een gegeven moment, dat trek ik niet, ik kom niet. Nou ja, ze zei het wat netter natuurlijk, maar zo bedoel ik het niet. Maar toen zat ik wel met die vakantie. En toen heb ik mijn andere dochters gebeld en gezegd van, joh, Hester gaat ook mee. Maar jullie moeten voor Hester zorgen als ik met Luna, want wij zouden gaan duiken. Dan zijn we naar Egypte gegaan.
Gaaf.
En precies, en dat, dus we hebben uiteindelijk nog een vakantie gehad, 5 weken voordat ze naar het verzorgingshuis ging. Eigenlijk kon dat al niet meer. Maar dat is de allermooiste, dierbaarste familievakantie geworden die we... dus niet gepland, maar die we gehad hebben. Dus ja, daarom in zo'n proces, mijn advies is altijd, ja, focus op wat wel kan. Hou oog voor wat er is.
Echt in mogelijkheden denken.
Echt in mogelijkheden denken. En als je wil weten waar een grens ligt, zul je er overheen moeten gaan.
Mm-hmm.
Anders weet je niet waar die lag.
Nee.
Of ligt.
En dat kan natuurlijk soms ook verkeerd uitpakken, maar soms ook heel mooi, zoals nu.
Ja, en het moet niet onverantwoord zijn. Hè. We zijn niet gaan bungee jumpen nog. Of parachute springen, dat ze dan vergeten aan het touwtje te trekken.
Nee, precies.
Hè, dus we gaan niet de allergekste dingen doen, maar ja, dit soort dingen wel, ja. Ja.
Op een gegeven moment merkte jij dat er eigenlijk weinig werkzame, behulpzame hulpmiddelen zijn voor mensen met dementie. En jij bedacht daarop een app te ontwikkelen. Timesteps.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou laat ik eerst gelijk even beginnen met het feit dat ik het samen heb gedaan met Tim van Zanten.
Oké. Okay.
Tim is het research brein, zeg maar even, achter Timesteps. En, maar de, nou ja, goed, de luisteraars zien het niet, maar we zitten hier bij mij en jij ziet hier deze klok.
Ja.
Dit is in mijn huis is het een beetje retro, dus ik vond het een leuke retro klok. Dat blijkt een dementieklok te zijn. De reden waarom ik dit zeg is dat het is geen dementieklok, want het is gewoon een analoge klok. Maar die wordt nu verkocht als dementieklok. En het plastic ding wordt dan verkocht voor €150 als dementieklok.
En wat is er dementie achtergaan?
Niets.
Nee, oké. Okay.
Niets. Dus, maar toch wordt het dan gedaan en dat lijkt een klein beetje, omdat er staat dan woensdag WOE. Nou ja, met alle respect, maar ook dat wordt te cryptisch op een gegeven moment. Maar tijd, en dat was ook wat ik dus bij die geriater hoorde, toen Hester de diagnose kreeg, bleek dat ze al heel veel moeite had met klokkijken. En als je een van de tests die ze doen bij, in het ziekenhuis bij een geriater is, teken een klok waar 10 over 10 is. Nou, er komen fantastische tekeningen uit van volwassen mensen, maar in de verste verte is het geen klok waar 10 over 10 is. Wij hebben ooit met elkaar afgesproken dat we de tijd op deze manier vormgeven. Dat moeten we kinderen leren. Maar als jij dus als volwassene dat niet meer kunt, en alles in ons leven draait om tijd. Dus toen Hester al moeite had met tijd waarnemen, analoog en digitaal, had ze dus heel veel moeite om de afspraken na te komen. En dat maakte haar weer onzeker. Nou, dat was die katalysator, wat ik er straks zei. Dus dat was het allereerste wat bij haar het grootste probleem gaf. En ik denk, nou ja, en toen zei de arts ook van, ja, als de tijd wordt uitgeschreven in woorden, dan gaat het naar een ander deel van je hersenen. En dan lees je letterlijk, het is 10:10. Hè, in letters. Mm-hmm. En dat kun je heel lang nog wel begrijpen.
Oké, maar heeft het dan ook nog waarde, die zin? Of lees je het alleen op en of begrijpen mensen met dementie dan ook echt, het is ook echt 10:10? Dat is dan wel cruciaal.
Ja, absoluut. Ja. En natuurlijk, dat verloopt niet bij iedereen op dezelfde manier. Er zijn mensen die met Alzheimer tot aan hun dood de klok kunnen kijken. Er zijn ook mensen die ook de woorden op een gegeven moment niet meer begrijpen. Dus het is ook niet een zaligmakend iets of een one-size-fits-all solution. Maar waar het mij om ging, was dat ik ging op de telefoon kijken. Ik denk, dat is een instelling. De tijd in woorden. En dat was er niet. En toen ging dan ga ik een appje downloaden, ga ik zoeken. Dat kon ik ook niet vinden. En ik vond wel dit soort klokken. En toen dacht ik van, ja, maar hoe kan het nou zo zijn dat we dat dan niet hebben? Er wordt wel dus geld verdiend blijkbaar door bedrijven die dit gewoon verkopen. En hetgeen wat er wel moet zijn, dat is er niet.
Nou. Zoals een app die dat letterlijk uitschrijft.
Ja, met name uitschrijft. Uitsprekende dingen hadden we natuurlijk wel al. En dat was een van de dingen, dus tijd, maar ook bijvoorbeeld je dagritme, een agenda. Mm-hmm. Dat werd steeds lastiger. Ja, wat moet ik vandaag doen?
En zeker als je de tijd ook niet weet.
En helemaal.
Dan ben je helemaal ingewikkeld.
Precies. Ja. Maar ook hoe lang duurt een uur? Hè, dus dan belde mij op een gegeven moment op als ik op mijn werk zat. Of belde, dan ging ik haar bellen, want dan wist ik om 9:00 komt de taxi. En ik ging om 7:00 weg. En dan zei ik, om 7:30 belde ik erop. Ik zei, lieve schat, dat duurt nog 1,5 uur. Dat duurt in ieder geval nog heel lang. Ga lekker thee drinken of koffie drinken. En 5 minuten van tevoren bel ik je nog een keer. En dan vertel ik wel dat je jas aan moet doen. Dat je naar de voordeur kunt lopen. Zodat je die taxi niet mist. Hè, want dat was haar angst. Dus op die manier gaven wij dus invulling aan van hoe lang duurt een uur. Hoe lang duurt 2 uur. Nou, en dat gingen we dus ontwikkelen met een app.
Dat je dan een melding krijgt of zo?
Dan kun je eens. Je kunt dan bijvoorbeeld zelf intypen de boodschap die je wil vertellen. Dus ik had dat heel persoonlijk gemaakt dan. En dan had ik ingeschreven, joh, lieve schat, duurt nog 2 uur, ga lekker thee drinken. 5 minuten van tevoren had ik dan gezegd, joh, lieve schat, je moet je jas niet vergeten. En alsjeblieft je huissleutels ook niet, want anders dan bla bla bla. Knipoog, grapje, dikke kus en veel plezier. Nou, dat typ je dan in en dat wordt dan via je telefoon uitgesproken. Zelfs als je telefoon standby ligt, wordt het gewoon uitgesproken. En als je telefoon verbindt met een Bluetooth speakertje van 10 euro... dan komt het ook nog op een ander device binnen. Dus op die manier kun je dus gebruik maken, want dat was ook de bedoeling met Timesteps, dat we gebruik maakten van de middelen die je al hebt. Ja. Zodat je niet een duur tablet of een telefoon of een robot of een pratende bloempot moet kopen, want dat soort dingen zijn er allemaal. En die doen misschien allemaal goede dingen, hè? Want ik hoor maar daar niet iets slechts over zeggen, maar het kost heel veel geld. Het is niet altijd iets wat
nodig.
Niet nodig en het is ook stigmatiserend. Kijk, mijn telefoon, die ligt hier, dus mijn telefoon, dat zegt niks over dat ik wel of niet Alzheimer heb. Mm-hmm. Als ik hier nu een pratende bloempot had staan, dan had jij wel gevraagd van, joh, wat doet dat ding? En waarom? En die gaat dan bijvoorbeeld natuurlijk net een boodschap vertellen op het moment dat jij hier zit.
Ja.
Dus
dat maakt ook dat mensen zich er misschien voor schamen om die pratende bloempot te gebruiken. Omdat ze weten, ik ben nog jong en ik heb Alzheimer. Of
ja, die zetten ze
Alzheimer.
Weg.
Ja, die zetten ze weg. En dan dient het ook niet het doel, hè? Wat het wel hoort te dienen.
Ja.
Ja.
Nee, dus alles werd, en dat is wat Tim ook vooral zo goed deed, is ontwikkeld vanuit het perspectief van de eindgebruiker.
Mm-hmm.
En dat zou later dan ook nog gekoppeld moeten worden aan bijvoorbeeld aan een geurdispenser. Dat jij meerdere zintuigen tegelijkertijd prikkelt voor één handeling. Bijvoorbeeld eten. Je hoort een stem die zegt, joh, het is lunchtijd. We gaan lekker eten, lieve schat. Of wat je dan ook intypt. Je ziet het op je telefoon. Het wordt ook zichtbaar. Maar je ruikt bijvoorbeeld in de keuken ook ineens vers gebakken brood. Of een pizza of iets anders. Vanuit de geurdispenser. Nou, dat kun je allemaal koppelen aan elkaar. Zover was het nog niet toen ik ben weggegaan bij het bedrijf. Dus ik weet, Tim doet het nu alleen. Maar dat is wel heel erg waar we, als we het hebben over zelfredzaamheid. En waarin liepen wij tegenaan in het begin? Wat had Hester geholpen? Dat waren dit soort oplossingen.
Ja. Ja, en ik denk ook de generatie. Want ik denk nog steeds de meeste mensen met Alzheimer zijn ouder.
Ja.
Toch? En ik denk dat ook ouderen hebben tegenwoordig allemaal mobiele telefoon. En vroeger was dat natuurlijk niet.
Nee.
De ouderen die er nu allemaal aankomen, die zullen allemaal een mobiele telefoon hebben. En mogelijk wel snappen hoe ze apps moeten gebruiken. Dus dit is wel een heel, heel mooie ontwikkeling voor nu en later. Dus op zich ook niet zo gek dat het er nog niet was. Omdat oude mensen denk ik nog geen gebruik maakten van telefoons of ja, apps, ja, of zulke soort dingen.
Ja.
Dus wat dat betreft is het wel heel innovatief en ja, heel behulpzaam.
Nou, absoluut. Kijk, als iets ingesleten gedrag is,
mm-hmm,
en dat kan een telefoon zijn, maar dat kan ook iets anders zijn, dan heb je het voordeel dat je dat nog heel lang kunt gebruiken. En dan hangt ook dat stigma waar ik het net over had, er niet aan, wordt er niet aan gekoppeld. Dus dan wil je het ook gebruiken. En op den duur lukt het natuurlijk niet meer. Maar ik ken echt mensen die wonen al meer dan een jaar of sommigen al 2 jaar in het verzorgingshuis. En die hebben nog steeds een mobiele telefoon. Er is bijna helemaal uitgeklede telefoon is het geworden. En er staat nog steeds de Timesteps app op. En het eerste wat ze doen is kijken naar hun agenda. Want het is gekoppeld aan de mantelzorgomgeving. Dus, want ik liep ook tegen dingen aan. Hè, er kwamen mensen bij mij die zeiden, heel Ton, als ik iets voor je kan doen, dan laat me weten. En dan zei ik wel eens gekscherend. Ik zei, oh, je wil helpen? Ja, ja, ja. Ik zei, nou, wil je bij mij even de toiletten doen van de week? Want ik loop achter met het huishouden. Oh ja, oh ja. Oh, dan moet dat ook. Ja, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ja, ik dacht meer aan een gezellige keertje met Hester gaan lunchen. Ik zei, nou, dat mag ook. Maar als je mij wil helpen als mantelzorger, dan zijn dat andere dingen. En nou, dit is even gekscherend en ik deed dat dan heel erg graag. Niet om iemand voor het blok te zetten, maar wel om een stukje awareness te creëren. Dat er schuilt een hele wereld achter die mantelzorger die, ja, voor heel veel mensen niet bekend is. En als je dat met techniek weet te koppelen aan de zorg voor die persoon. Ja, dus dat je broers en je familie, vrienden, de buren, vrijwilligers, dat die in een sociale kring in die app erbij kunnen. En dat je dit soort taken zou ik er gewoon in kunnen zetten. En iemand pakt die taak op en de ene denkt, oh, ik vind het wel leuk om te rijden, want ik heb een auto. En de ander die zegt, ja, ik heb geen auto, maar ik vind het wel leuk om te koken. Of nou ja, om die toiletten te doen, hè, of om te strijken. Dus je kunt dan ook veel meer inzichtelijk krijgen van wat is nou werkelijk de hulpvraag bij die hoofdmantelzorger. En tegelijkertijd die vrijwilliger die echt met een goed hart en positieve bedoelingen dat heeft aangeboden.
Die kan een taak kiezen.
Die kan zelf een taak kiezen zonder zich schuldig te voelen dat hij dan een andere taak niet zo leuk vindt.
Ja, mooi.
Ja.
Nog een laatste vraag. Dat is misschien ook de heftigste. Wanneer was het moment dat Hester overleed? En hoe ging dat?
Nou, Hester is iets meer dan een jaar geleden. Op 13 juli 2022 is ze overleden.
Dat is nog heel recent.
Dat is nog heel recent. En het is echt een ongelooflijk mooie en verdrietige periode geweest. Het is uiteindelijk via palliatieve sedatie. Dus je wordt in slaap gebracht. Je hebt geen eten meer, geen drinken meer. En je overlijdt binnen een x-aantal dagen. Dat heb ik aangegeven dat ik dat heel graag thuis wilde doen. Dus ik heb gezegd van ik haal Hester naar huis. Ze komt bij mij in de woonkamer. Want daar kon dan het grote bed staan. Want dat moesten we dan natuurlijk van de thuiszorg krijgen. Ik heb wel aangegeven, er komt niemand meer aan. Behalve dan nog de huisarts en 1 verpleegkundige voor de pomp. De sedatiepomp. Maar de rest doen wij zelf met het gezin. En dus we hebben voor haar gezorgd. Zij heeft hier nog een aantal dagen echt ook weer een stukje herinnering op weten te halen. Dat maakte het ongelooflijk verdrietig, want ik zag haar geluk. Ik zag haar, ik was haar redder. Ik was haar steun. En ik heb dus ook heel veel last gehad van schuldgevoel dat zij dan op een gegeven moment op een vrijdagmiddag dat die pomp werd aangesloten en dat ze in slaap gebracht werd. En dat voelde echt alsof ik haar vermoord had.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk niet zo, maar dat is wel het gevoel wat ik daarbij heel lang heb gehouden.
Wat naar.
En ja, en dat is dan wel vanuit mijn hart. Dus niet vanuit mijn hoofd wist ik, ja, dat is niet waar. Maar vanuit mijn hart voelde ik dat ik haar aan het verraden was. En En daar zullen veel mensen zich herkennen. Overigens heb je dat in heel veel andere situaties al, hoor. Dat je schuldgevoelens krijgt. En daar deal je dan weer mee.
Dat hoort er misschien ook bij, ja.
Ja, kijk, ik hoorde laatst dat het uiteindelijk van Manu Kiersen ook vandaan komt. Maar de zin van je mag je schuldig voelen, want je bent het niet. Vond ik heel erg mooi, want als ik hier met mensen over sprak, dan zeiden ze gelijk, oh Tom, maar dat is niet waar, hier, daar kun je niks aan doen. En ja, natuurlijk, dat wist ik ook wel. En dat wil ik helemaal niet horen. Ik voelde me gewoon schuldig. En dat vanuit het hart. Maar ze kwam naar huis. Ik vergeet nooit meer dat de ambulance, want ze kon ook al een jaar niet meer lopen. Ze zat in een rolstoel. En ik heb een hele steile trap, dat heb je er straks gezien.
Ja.
Dus die keek daar naar binnen en die zei, nou meneer, dat gaat niet lukken. Misschien via het balkon, hè, hier. En met de brandweer. Ik zei, nou, ik hoef die hijsa niet. En dat duurt allemaal lang. Ik zeg, u bent over 5 minuten weg en dan ligt mijn vrouw in bed. Toen heb ik er gewoon opgepakt en ik heb er gewoon tild en voor de 2e keer over de drempel gedragen. En ik heb haar hierboven in bed gelegd. En die ambulance kon naar huis. Of in ieder geval weer gaan. En ik vond nog een boekje een half jaar van tevoren. Waar ze ook allerlei nummers in had opgeschreven en allerlei hele mooie teksten. Daar heb ik een Spotify-lijst van gemaakt. Die speelde me af als hier was. De honden waren er. Die lagen gewoon midden op bed. Ja, we hebben echt op een hele mooie manier afscheid kunnen nemen. En nou, op vrijdag kreeg ze dan de sedatie. Op zondagavond dachten wij, nu gaat het mis. Of nu gaat het mis, nu gaat het gebeuren.
Ja.
En ze had ook al een hele hoge dosis van die sedatie. Van dat verdovingsmiddel, of hoe dat dan ook heet. Achteraf gezien weet ik, dat was de ene hoogste dosis. De kinderen waren erbij, we zaten allemaal rondom het bed. En Hester die begon, deed op een gegeven moment de ogen open. Dus die heeft zich helemaal uit die verdoving geworsteld om wakker te worden. Ze kijkt eerst mijn jongste dochter aan. Die krijgt een dikke knipoog. En ze geeft mij 2 kussen. En ze laat zich weer vallen en ogen dicht. En daarna niet meer open gedaan. Ze was nog niet gestorven. Dat was uiteindelijk dan 3 dagen later. Dat betekent ook dat ze gewoon voelde toen ze dus sliep, wel dingen hoort en voelt. En dat het goed was.
Ja.
Ze was zelf al gestopt met eten en drinken in het verzorgingshuis. Dus ze wilde ook al heel lang niet meer door met het leven.
Nee, het zat er aan te komen.
Het zat er heel erg aan te komen. Ja, en de begrafenis, ja, toen ze overleed aan deze keukentafel waar wij nu zitten, daar hebben mijn kinderen de dag later een draagbaar gezaagd van wilgetakken. Mijn schoonzoons zijn wilgetakken gaan halen. Ze hebben hier een wedstrijdje zagen gedaan. Op YouTube zaten ze te kijken hoe ze met kokosstouw dat moesten knopen. Dat was een heel mooi proces. We hebben de hele begrafenis zelf georganiseerd. Er is geen begrafenisondernemer bijgekomen die dat allemaal verzorgde. En ja, dat was ook heel erg mooi. En ja, ik schreef een keertje eerder, ja, de begrafenis van mijn vrouw wordt de mooiste dag van mijn leven. Nou, zo hebben we hem absoluut voorbereid. En het is niet de allermooiste dag van mijn leven geworden, maar wel een ongelooflijk mooie dag. Wow. En verdrietig. Maar
wat een mooie, ja, toch een mooie afsluiting. Of fijn dat je het zo positief hebt ervaren. Ondanks dat het natuurlijk een ontzettend verdrietige gebeurtenis is.
Ja.
Bedankt in elk geval voor dit prachtige verhaal. Ik ben echt een beetje door ontroerd. Ik vind het echt een heftig verhaal.
Ja.
Nogmaals, fijn dat je het zo positief hebt kunnen benaderen en dat je er ook mooie lessen uit hebt kunnen halen die voor jou waardevol zijn geweest. Ik zou graag nog het allerlaatste onderdeel met je willen doen. Dat is de tas van Sas. Dat is een tasje, die mag je hebben. En daar zitten een paar stellingen in en ik zou willen vragen of je die zou willen voorlezen en een keuze wil maken.
Ja, je had een hele grote doos. Ik ben benieuwd welke je eruit hebt gehaald voor mij.
In eerste instantie 2. Of je er 2 wil kiezen.
Ik zit even te kijken. Ze zijn wel heel bijzonder. Deze kan ik in ieder geval vast uithalen. En dan nog eentje. Gaapt, vliegen je mond in. Ja, die vind ik wel in ieder geval heel erg grappig. Die neem ik erbij. Ja.
Dus als je gaapt, vliegt er een vlieg in je mond, of?
Je moet in het openbaar vervoer altijd bij een vreemde op schoot zitten.
En welke kies je dan?
En dan kies ik die laatste. Hoewel, de eerste vind ik heel grappig.
Ja, dan moet je gewoon nooit gapen.
Dan zou je nooit moeten gapen, nee. Of ja, accepteren wat er is. Ja. Dus dat. Maar de tweede, deze dus. Je moet in het openbaar vervoer altijd bij een vreemde op schoot zitten. Ja, komisch is dat ik een maand geleden een hartaanval heb gehad. En gelukkig gaat het heel goed met me. Maar dus ineens verplicht met het openbaar vervoer moest gaan reizen. En ik rijd mijn hele leven eigenlijk altijd al auto. En dus ik zat ineens een aantal keer in de trein.
Klinkt niet zo heel komisch, moet ik zeggen.
Maar... Nee, maar goed, wel dus dat ik me nu gelukkig heel erg goed voel. En ik heb heel veel mazzel gehad. Laten we het daar maar op houden.
Gelukkig.
Maar ik zat dus in de trein een aantal keren. En in de trein, ik heb nog net niet letterlijk bij iemand op schoot moeten zitten. Want ik ben wel heel snel moe. Ik heb me ongelooflijk positief verbaasd. Ik heb mijn telefoon bewust uitgelaten. En ik kon iedereen schaamteloos aankijken. Want iedereen zat met zijn hoofd naar zijn knieën te kijken. En daar lag dan een telefoon tussen. Ik denk, wat zou het toch mooi zijn als die telefoon even weg zou zijn. En we zouden inderdaad bij elkaar letterlijk op schoot. Nou ja, er zaten er een aantal bij. En ik denk, nou, dat vind ik ook niet erg. Maar je begrijpt, maar dat is wel een plek om te verbinden. En ik heb wel op het perron gezeten naast een vrouw. En ja, ik begin dan gelijk een praatje. En dan hoor ik een heel verhaal over haar dochter, waar ze voor zorgt. En er ontstaan gewoon hele mooie gesprekken.
En die heb je niet als je met de auto naar je werk gaat?
Nee. Nee, ik krijg hooguit een vinger van een automobilist die naast je rijdt.
Ja.
Ja, dus, nou ja, dus die is mooi.
Mooi. Mooie afsluiter. Ton, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Ik zie dat we toch alweer een tijdje in gesprek zijn, dus ik wil het graag gaan afronden. Ja. Heel veel succes met je verdere herstel nog.
Ja, heel graag gedaan. Dank je wel.
Ja, nogmaals, ik vond het ontzettend mooi om het verhaal van je te mogen horen. Dus bedankt daarvoor.
Ja, nou ja, jij bedankt dat je het ook de ruimte hiervoor geeft.
Zeker. Vind ik heel belangrijk. Ja. Dank je wel. Dit was hem dan. Niet alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om het te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!